Dit is de thuiswedstrijd. Een uur mensen op een praatstoel onder het motto: enige diepgang is nooit weg. Te gast zijn bewoners van de Bollenstreek en mensen die zich met de streek verbonden voelen. Zij kiezen de muziek, wij de richting van het gesprek. De thuiswedstrijd wordt vandaag gemaakt door Han Kuiper.
Vandaag gaan we de thuiswedstrijd maken met iemand die geboren is in, ja, heel kort eventjes in Leeuwarden, maar daarna in Stegerda is gaan wonen. Heel veel mensen die gaan dadelijk horen wat dat met mijn schoonmoeder te maken heeft, moeder Bruggeman. We gaan het hebben over verpleging, management, over de sancta, over psychiatrie, over hematologie, over kinderpolie, oncologie. Kortom, Marga van Ham is in onze studio. Marga, welkom. Leuk om elkaar zo eens te ontmoeten. Kijk, jij zwerft heel Nederland door.
Ja, hallo Han. Goedenavond, luisteraars. Ja, dat klopt. Ik zwerf het hele land door.
Laten we nou eerst eens eventjes over dat woord Stegerda. Stegerda is een heel klein dorpje in de buurt van Wolvega, laten we het zo maar zeggen.
Klopt. Dus wat? Wolvega, Steenwijk.
Ja. Wat heb jij met Stegerda?
Daar ben ik geboren en getogen.
Kijk.
Mijn ouders hadden daar een winkel en mijn vader was hoefsmid. En mijn moeder had zo'n plattelandswinkel waar je van alles kon kopen. Cadeautjes, kopjes, wasmachines, fietsen, et cetera. En daar ben ik geboren en getogen en daar ben ik tot mijn 19e gebleven. En altijd actief geweest.
En dan slaan we een heleboel over. Je komt in Noordwijk te wonen en je ziet op een huis, op de Huistorduin staat, zie je een bordje hangen, Stegerda.
Ja.
En toen dacht jij, wat is dit?
Inderdaad, ik snapte er helemaal niks van. Hoe weet nou iemand in Stegerda iets van, of in Noordwijk iets van Stegerda? Dat was echt, snapte ik niet. En daar kwam ik ook nog niet gelijk achter. Maar redelijk snel door te vragen aan mensen had ik door dat jouw schoonmoeder daar woonde, mevrouw Bruggeman.
Ja.
En dat blijkt dus, haar ouders woonden ook in Stegerda. En zij is daar ook opgegroeid.
Op
een
de
hele
Saks.
Mooie oude boerderij.
De Saks.
Maar op een later stadium woonde haar, toen haar broer de boerderij overnam, toen woonden haar ouders, nou, ongeveer 50 meter schuin tegenover mijn ouders. Dus dat was heel toevallig.
En die woonden naast de kerk.
Juist. Juist.
Met dat café daarbij,
ja,
met die hele grote zaal waar, ja, jeetje, hoeveel feesten worden daar gehouden.
In dat café heb ik een jaar of drie, van mijn 15e, nou, tot mijn 19e, 4 jaar, altijd bij bruiloften en partijen geholpen achter de tap. Vanaf mijn 15e en met carnaval en met begrafenissen. Dan meldde mijn moeder me ziek.
Hoe dan, klein is de wereld dan?
Ja, inderdaad, inderdaad.
Carnaval en Stegerda. Ja, ja, daar kunnen wij ons niks bij voorstellen.
Ja, Stegerda. De Butenmieles, die waren behoorlijk actief, moet ik zeggen. En zijn ze geloof ik nog.
Ja, hè?
Ja, ja,
ja. Ja, want die kleinzoon van Douwe, Douwe Homma, zoals moeder Bruggeman de familie heet. De kleinzoon, nee, de zoon, die is ooit prins geweest.
Arnold, ja, dat zou best kunnen. Arno heet hij?
Nee, Peter.
Peter.
De zoon van Douwe.
Ja, 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 ja. Ja, dat was, hij is iets jonger dan ik ben.
Het is natuurlijk een hele grote familie, die familie Homma, waar mijn schoonmoeder uit komt. En die is getrouwd weer met een familie Bruggeman. Ja. Dat waren ook een heleboel mensen.
Ja. Dus dan wordt de spoeling dunner allemaal, verschillende namen ook. Hè? Maar het was inderdaad voor mij heel verrassend om hier het bordje Stegerda te zien hangen.
Marga, je bent de dochter van een hoefsmid. Hoe is dat? Hoe was dat thuis?
Nou, als mijn vader die paarden aan het doen was, dan stonk het altijd, vond ik.
Tuurlijk.
Dat branden van die ijzers in die hoeven.
Ja.
Maar op zich was dat heel mooi. Ik heb een fantastische jeugd daar gehad. Vrij, heel vrij. We waren niet rijk, maar we hadden het prima. En mijn moeder deed dan die winkel, wat voor daar best een leuke winkel was. Mm-hmm. En ik mocht kiezen of ik wilde afwassen of in de winkel helpen. Nou, dat was meestal in de winkel helpen.
En waar ging je naar school dan?
Op de Stegerda. Stegerda, de lagere school.
Ja.
Op dezelfde. Ik was een leerling van jouw schoonmoeder, haar zusje, Ali. Ali was mijn juffrouw van de eerste klas. En daarna ging ik naar Steenwijk-Wolt op school. Ja. Daar heb ik de MAVO en de HAVO gedaan.
Ali is de enige overgebleven nog van die hele grote familie.
Ja, ik heb met de begrafenis heb ik haar getroffen. Dat was toch wel leuk.
Hoe was dat om dan zo iemand uit je geboortedorp tegen te komen?
Nou, ja, dat is toch wel heel leuk, moet ik zeggen. En ze herkende mij nog heel duidelijk. Dat vond ik ook wel heel leuk. Ja, dat heb je in zo'n dorp, hè. Iedereen kent elkaar.
Ja. Hoe was je jeugd? Was dat onbezorgd, gezellig, altijd buiten? Hoe was dat?
Ja, ik heb een hele mooie jeugd gehad. We waren thuis met 6 kinderen, 5 jongens. En ik was het enige meisje en ook nog een nakomeling ook nog. Mijn ouders hebben best wel wat dingen meegemaakt. Een broertje overleden bij de geboorte en een broertje overleden met een verkeersongeluk voor ons eigen huis, tegen onze benzinepomp aan. En dat heeft mijn moeder gezien. En als ik terugdenk aan mijn jeugd, heb ik een heel onbezonnen jeugd gehad. Er kwam van alles en het was altijd goed. Ik mocht iedereen meenemen en zo. Dat ging allemaal vanzelf. Dus dat was echt heel leuk.
Ja, ik kan me daar wat bij voorstellen dat je dan denkt, in wat voor tijd leven we nu? Als je nu kijkt naar de jeugd, hoe stressvol die eigenlijk leven.
Ja, dat is ook zo. Dat is echt heel wat anders dan in de periode waar ik was. En ook nog het platteland, hè? Want dat is natuurlijk ook een verschil.
Ja, precies.
Dat is een echt verschil toen ik 19 was. En na de reis naar Amerika, waar ik de oom van jouw vrouw, daar ben ik 6 weken geweest. Yes. Om met de kinderen en zo opgetrokken. Maar toen ik daarna terugkwam en in Wassenaar ging werken, toen was ik dus 19, dat was voor mij echt een volledige verandering van het platteland naar de, toch hier het westen, het vrije westen.
Ja, je maakt nou ineens een heleboel grote sprongen, want je bent op een gegeven moment ben je de verpleging ingegaan, verpleging A en B. Ja. Heb je op 2 verschillende plekken heb je dat gedaan. Hoe kwam je zo ineens in die verpleging terecht dan?
Nou, dat ik in de verpleging ging, had ik eigenlijk van kleins af aan gezegd. Dat was nog niet zo bijzonder. Maar de meeste meisjes van mijn tijd, die begonnen toch altijd in de gewone A-verpleging, was het vroeger.
Ja.
Maar mijn broer werkte als vakantiehulp in de Ursula.
Mm-hmm. De Ursula in Wassenaar.
In Wassenaar, in de psychiatrie was dat. En toen heb ik, daar hoorde je dingen van, nou, dat interesseerde me wat ik hoorde en wat ik dacht was, als ik de B ga doen, ga ik waarschijnlijk nog wel de A doen. Maar als ik met de A begin, weet ik niet meer of ik nog de B ga doen.
Wat slim.
En zodoende ben ik gewoon in de B begonnen. En dat heb ik ook heel interessant gevonden.
Ja, en de Ursula, dat is natuurlijk midden in de Randstad. Maar de Ursula ligt op een gebied met waanzinnig groot park en bossen en bomen en vlak naast de dierentuin Wassenaar.
Dat was toen nog, daar gingen we soms met de patiënten heen. Gingen we lopend zo naar die dierentuin. En had je vrijkaartjes als, vanuit de Ursula.
Zo ging dat.
En dat was leuk.
Marga, je hebt een heleboel muziek meegenomen. Zullen we daar eerst eens naar gaan luisteren?
Prima. Ik ben benieuwd welke je als eerste neemt.
Because you can. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. Talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. You can. You could have choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene.
Dolly Parton met Jolene, uitgekozen door Marga van Ham zelf. Marga, wat is jouw verbinding met dit nummer?
Nou, ik vind haar, deze tekst vind ik ontzettend goed. Die spreekt mij aan, hoe ze zegt van, neem niet gewoon mijn man omdat je het kunt, met de simpelheid. En hoe ze ook naar zichzelf durft te kijken in het liedje. Los daarvan vind ik dat, heb ik heel veel waardering voor haar, hoe zij haar imperium opgebouwd heeft. Vind ik echt heel knap.
Geweldig. Marga, je bent aan het werk, je hebt opleidingen aan het doen en ineens zit je in Afrika. Dat moet je me toch eens uitleggen.
Nou, een schoolvriendinnetje uit Stegada van mij, die was als vrijwilligster aan het werk gegaan in Zambia.
Ja.
En toen hebben haar zus en ik hebben gedacht, wij gaan daar een keer naartoe. Na mijn opleiding in de A dacht ik, ik neem ontslag en ik ga gewoon 6 weken reizen, gaan we naar Afrika. En daarna zie ik wel weer. Nou, reizen, dat is fantastisch. Het zien van andere culturen en gewoontes en zo. Ik zou het iedere jongen iemand aanraden om dat zo vroeg mogelijk te doen.
Ja, om een sabbatical te nemen. Maar heel even naar Afrika. Je bent 6 weken daar naartoe geweest.
Ja, ja.
En daar is wat gebeurd met je dan, denk ik.
Nou, op zich
dat
niet.
Dat je denkt, jeetje.
Ja, het heeft het reisbelangstelling aangewakkerd. Dat
want
zeker.
Je hebt nog veel meer, laten we het gewoon wereldreizen noemen.
Juist, nou dat is ook
noem eens wat op.
Nou, ik ben naar Vietnam geweest, ik ben naar Indonesië geweest, ik ben naar Sri Lanka geweest, ik ben naar Amerika geweest. Nou, ik ben dus naar Afrika geweest, naar Zambia en Zimbabwe, naar de Falls nog gekeken. Dus dan heb je ondertussen wel aardig wat gezien. En overal leer je dingen van de andere culturen, vind ik. En geeft het je ook begrip voor andere gewoontes en andere mensen.
Mm-hmm. Was je nou ook iemand die probeerde om een paar woorden uit de taal van die mensen, om die te gaan gebruiken?
Als je er bent, is het altijd leuk om een paar woorden terug te kunnen zeggen.
Tuurlijk.
Ja, maar daar heb ik ze niet allemaal meer van onthouden. Dat beslist niet. Nee. Ik heb het nog wel eens dat ik marhaba, dat schijnt toch ook iets een woord te zijn van het Arabisch.
Ja.
Dus ik probeer altijd wel om een paar woorden te leren als je ergens bent.
Marhaba, ja, dat woord dat heb ik ook wel eens gehoord, maar ik heb geen idee wat de vertaling daarvan is.
Dankjewel of zoiets is het. Het is iets vriendelijks.
Oké, dat gelukkig.
Ja.
En al die reizen, deed je dat alleen? Wie nam je mee?
Nou ja, dat ligt eraan. Hè. De eerste heb ik alleen gedaan naar Amerika. Maar toen naar Afrika is, dus met de zus van dat vriendinnetje waar we naartoe gingen.
Mm-hmm.
En de andere grote reizen heb ik toch eigenlijk met mijn huidige vrouw wel gedaan. Met Wil,
met Wil
Herbes. Ja. Ja,
want Wil ken je ook al zo vreselijk lang.
Ja,
je bent pas 17 jaar getrouwd,
ja.
Maar je kent er al
37
jaar, moet je nagaan.
Ja, dat is
jullie zijn getrouwd. Nee, dan zit ik eventjes te rekenen. Waren jullie dan niet een van de eerste damesstellen die gingen trouwen? Of was dat eigenlijk al langer
Het was toch al, volgens mij al meer dan 5 jaar was het al gelegaliseerd.
5 jaar pas, ja.
Ja, maar ik bedoel, wij hebben niet gelijk gezegd. Ja, dat wilde. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dacht van, wat maakt het nou uit om te trouwen, ja of nee? Maar na een ziekte van een collega van mij, die ook met een vriendin samenwoonde, die zei toen, Marga, kijk uit, want als je ziek bent, dan heeft de ander helemaal niks te vertellen over jouw ziekte.
Ja, ja, ja.
En Nou ja, dat is voor mij een extra motivatie geweest om de boel allemaal goed te regelen en om ook te gaan trouwen.
Al 37 jaar samen.
Ja.
Hoe is dat?
Dat is heel leuk.
Bergen en dalen of zeg je nou?
Net zoals overal.
Ja, hè?
De gewone bergen en dalen. Maar het is verder heel leuk hoor, echt waar.
Ja. Nou, laten we dan een stapje terug gaan doen naar je werkzame carrière. Op een gegeven moment ben je in een fles op de Klusjesweg terechtgekomen. De Tina Hanegraaf, die had daar een vinger in de pap. Waarom ging je in Noordwijk wonen? Je komt uit Stegerda, je gaat studeren in Zwolle, je gaat studeren in Wassenaar, je gaat naar Afrika en dan ineens zit je in Noordwijk. Ja. Waarom?
Nou ja, na een vervangingsbaan als docenten in de verpleging in Emmeloord moest je weer een baan zoeken. En toen heb ik een baan gezocht hier in Noordwijk, waar ook een vriendin van mij, die ging in Zandpoort wonen. Een andere vriendin. En die ging in Zandpoort werken. En toen hebben wij hier samen een woonruimte gezocht. En bij een sollicitatie op de Sancta kon je gebruik maken van dit soort regelingen. Nou, dus dat viel heel mooi toen.
Ja, Sancta, de BAVO, de Serenloos, zoals het nu heet, de Willem. Allemaal instellingen met psychiatrie. En dat was natuurlijk in jouw straatje.
Ja.
Daar gaan we het na de muziek over hebben, want je hebt weer wat moois uitgezocht.
Ja, oké.
Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik nooit geweest ben, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen als het nergens anders kan? En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan? Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij. Kom wanneer. Als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt en ik weet het zeker, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen? Als het nergens anders kan. En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan. Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij. Kom wanneer je wilt, ik hou een kamer voor je vrij.
Heel veel gezeggingskracht erin.
Ja.
Claudia de Breij, volgens mij is dit ook weer het origineel. Want er zijn natuurlijk nu zoveel mensen die dit gecoverd hebben. Margen van Ham, waarom heb jij dit lied meegenomen?
Ja, deze ook met name voor de teksten. Wat vriendschap en liefde, hoe ze dat brengt. Nou, het raakt mij.
Ja.
Ik vind het een prachtlied.
Geweldig. Ja. Marga, op een gegeven moment, je woont in Noordwijk en toen ben je naar Den Haag gaan werken, naar Bethlehem, of ja, misschien sla ik wat over. Maar dan kom je terecht op Waarnemend Hoofd. Wat heb je daar gedaan dan, in Bethlehem?
Bethlehem was een klein ziekenhuis in Den Haag.
Den Haag, ja, ja.
En daar ben ik waarnemend hoofd op een interne afdeling geweest. Dat heb ik 2,5 jaar gedaan. In dat ziekenhuis zaten er niet gelijk carrière-mogelijkheden in, omdat er veel jonge mensen op die posten zaten. Ja, ja. En toen zag ik een advertentie bij het AMC. En toen ben ik naar het AMC gaan solliciteren.
Amsterdam dus, Amsterdam, het medische centrum.
Ja, medisch centrum. En toen zag ik een advertentie als hoofdverpleegkundige op de afdeling hematologie beenmergtransplantatie. En daar ben ik gaan solliciteren. Toen was ik 30, geloof ik. Ja, ik geloof 30. En daar ben ik aangenomen. Achteraf hoorde ik, hoe kunnen ze jou nou aannemen? 2 maanden geleden werd er nog iemand van 35 afgewezen op de leeftijd. Ik zeg, daar kan ik niks aan doen. Ik zeg, mijn leeftijd stond in de brief. Ik zeg, en nou, het lijkt mij een leuke baan.
Maar hoe kom je nou ineens dan in de hematologie? Dat is een bloedziekte, zou ik maar zeggen. En beenmergtransplantatie die daar denk ik aan gekoppeld zitten.
Ja, tegenwoordig hoor je beenmergtransplantaties wel voor veel meer ziekten.
Ja, ja.
Maar het is met name begonnen in die hematologiehoek. En het leek mij, het is ook een intern specialisme. En ik ben altijd interne specialistisch gericht geweest. En het leek mij een mooi specialisme. En ik wilde wel in het management. Van het een komt dan het ander. En ik heb daar met vele jaren met veel plezier gewerkt. En ook veel mogelijkheden gehad om ook nog uitstapjes als hoofd te maken naar andere afdelingen.
Ja, want op een gegeven moment ga je een managementopleiding doen in cardiologie en longziekte. Ook in het Amsterdamse Medische Centrum.
Ja, de managementopleiding is een algemene opleiding. Ja. Gewoon voor allerlei afdelingen. En die heb ik op de hematologieafdeling kunnen volgen bij de Hogeschool Leiden. Vanuit het AMC, dus dat was hartstikke mooi. En toen ik die gehaald had, toen werd ik na een paar jaar gevraagd of ik hoofd wilde worden van de cardiologie en van de longziekte. Dus van 2 afdelingen in plaats van 1. Nou, dat is ook weer een promotie en een weer nieuwe uitdaging. En dat heb ik ook gedaan. En dat heb ik ook heel leuk gevonden. Volledig anders. Dan zie je hoe zelfs binnen de interne de specialismen nog verschillend kunnen zijn. Maar die vond ik ook zeer interessant. En dat heb ik ook 5 jaar gedaan. En toen nog een jaar de dialyse en de longziekte.
Daar zit je ineens weer een heel andere tak van de geneeskunde.
Ja, de dialyse trok me ook aan. Was wel een beetje toeval. Een broer van mij die deed buikspoeling en die wilde graag een nier hebben. Ik heb nog geprobeerd een nier te doneren, maar dat lukte niet vanwege een afwijking die bij mijn bloedvat zat. En hij leeft helaas niet meer. Maar dan ben je toch nog een keer extra geïnteresseerd in iets. Maar dat heb ik een jaar gedaan. En toen zag ik een advertentie voor hoofd hematologie beenmerg in het LUMC staan.
Het Universitaire Medische Centrum.
Juist. En dat is
maar dan zat je toch een beetje dichter bij huis.
Dat bedoel ik. Ik heb 14 jaar bijna, heen en weer gereden van Noordwijk naar Amsterdam.
Met de auto of ging je dat treinen?
Met de auto. En in eerste instantie was het nou 3 kwartier, 50 minuten. En na een jaar of 3, 4 ben ik gaan carpoolen. Vroeg iemand mij hier uit Noordwijk, Marga, via, wil jij carpoolen? Ik zeg, nou, het hoeft van mij niet zo nodig. Ik zeg, ik ben ook wel een lastige carpooler, want ik ben niet altijd op tijd. En hij zegt, laten we maar gewoon proberen. En we hebben ruim 10 jaar gecarpooled op een fantastische manier.
Hoe leuk is dat?
Ja. Ik zei van, ik wil niet altijd praten in de auto.
Nee, dan ga je achterin zitten.
Nee, gewoon naast elkaar. Maar, en soms was het wel zo dat we deden dan om en om met de auto. Mm-hmm. En dan ging hij achter het stuur zitten in mijn auto. En dan ging ik gewoon soms verder slapen naast hem.
Tuurlijk.
Ja, en 's middags stond hij vaak bij de portiers te wachten tot ik weer kwam. Hij verdient echt een compliment hoe hij dat zo lang met mij volgehouden heeft.
En dan ineens zie je een vacature in het LUMC in Leiden.
Juist.
Hoe ging je dat doen? Met de fiets, denk ik, hè?
Nou, in eerste instantie wel lui met de auto, moet ik toegeven. Maar ja, dat was toch eigenlijk niet goed. Met de gewone fiets, dat viel me tegen. Dat deed ik niet. Dus in eerste instantie was ik te lui en deed ik het met de auto. Maar al de laatste jaren, ik heb toch ruim, ongeveer 25 jaar denk ik, bij de LUMC gewerkt. En de laatste jaren deed ik het altijd met elektrische fiets. En dat was heerlijk.
Ja. 25 jaar in het LUMC, dan zie je natuurlijk daar gigantische ontwikkelingen qua organisatie, qua gebouwen die je daar hebt, maar ook intern in je vakgebied.
Dat is ook zo, ja.
Wat is daar allemaal gebeurd?
Echt van alles, zowel op organisatorisch vlak als ook de ontwikkelingen binnen specialismen waarin je werkzaam bent. Als je wist hoe vroeger de beenmergtransplantaties gingen en hoe de laatste jaren dat ik, toen ik op die afdeling werkte, hoe iemand bijvoorbeeld soms na 14 dagen alweer naar huis kon. Terwijl vroeger was het soms een paar weken tot maanden dat iemand lag. En dus je ziet, zowel inhoudelijk zag je veranderingen als organisatorisch, dat afdelingen hele andere therapieën gingen doen, maar ook organisatorisch dat andere manieren afdelingen samengevoegd werden. Ik heb ook een gelegenheid gekregen om binnen het LUMC de kortverblijfafdeling oncologie te mogen, samen met anderen natuurlijk, maar dat we dat mochten trekken om dat te gaan opzetten, te ontwikkelen. Waar dus oncologiepatiënten van één tot vijf dagen maximaal verbleven voor kuren en daarna weer naar huis gingen. Terwijl die vroeger gewoon op een normale afdeling tussen de langdurige opnames lagen. Dus er is zoveel verschillende dingen zichtbaar in zo'n groot academisch ziekenhuis.
En die ontwikkelingen, zijn daar dingen waar je zelf aan bijgedragen hebt? Of namen jullie alles over van andere ziekenhuizen, andere instellingen? En hoeveel heb je zelf bedacht dat je zou kunnen gaan doen?
Nou, je doet het altijd met een team, hè?
Ja, uiteraard.
Maar het is wel zo dat je dingen uitprobeert. En daar ben je wel een trekker van. Ik ben persoonlijk wel altijd geweest dat ik van opleiden hield. Dat ik vond dat er ook jongelui tussen moesten. Niet alleen als je al diploma had, maar dat je ook leerlingen de gelegenheid moest geven om te leren op zo'n vloer, waardoor je enthousiasme bij hen voor een specialisme aanwakkerde. Dat was iets wat ik vond. En ook bijvoorbeeld, wat ik me nog wel kan herinneren, dat wij op de afdeling toen begonnen zijn met het gelegenheid geven dat een van de medewerkers de opleiding tot verpleegkundig specialist mocht gaan doen. Dat hij die functie op de poli tussen de artsen, maar vanuit de veiligheid van de afdeling mocht gaan doen. Nou, dat was hartstikke leuk. En dan ben ik niet degene die dat sec doet, maar ik ben wel een motor als je erin gelooft dat je daarin door durft te gaan en de gelegenheden schept.
En als je daar 25 jaar werkt, dan zie je denk ik ook de kwaliteit van de mensen die naar je toe komen veranderen. Want tegenwoordig, de jeugd van tegenwoordig heeft heel andere interesses en
werkethos.
Juist, ja. Dat is het mooie woord dat ik zocht. Dat heb je ook allemaal zien veranderen.
Ja,
dan.
Natuurlijk, maar jongelui moeten ook veranderen. Die moeten meegaan met hun tijd waarin zij carrière moeten maken, ja. Waarin zij dingen moeten doen. Ik moet heel eerlijk zeggen, waarschijnlijk was ik aan het eind, na 40 jaar, ruim 40 jaar verpleging, dat ik ook te veel zei van, goh, maar vroeger deden we dat anders, of dat lukt toch niet. Nee, het jongelui moeten het anders doen, die leven in een andere tijd en die moeten gelegenheid hebben om dingen op hun manier te ontwikkelen. Daar geloof ik echt in.
If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go through time with. I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. Looked around enough to know you're the one I want to go through time.
Jim Croce, Time in a Bottle. Marga van Am, hier heb je natuurlijk ook weer allemaal gedachten bij dit nummer.
Ja. Yeah. Als we nou eens alle tijd in een bottle konden stoppen.
Zo.
Ja, dat is toch apart. Nou, ik heb hem met name genoemd omdat het tijdens ons huwelijk in de dankbaarheidsdienst hebben we deze gedraaid. Maar ik vind het echt time in a bottle. Als hij zelf, hij is ook overleden nu, die zanger. Hij had het ook graag gewild als hij achteraf dat had kunnen doen. Als we dat allemaal zouden weten.
Ja, hè?
Ja.
We waren ergens blijven hangen in het LUMC, waar je heel veel jaren gewerkt hebt met dialyses, hematologie, beenmergtransplantaties en ook nog heel kort in de oncologie. Maar aan het eind van je carrière, toen gebeurde er toch iets.
Ja.
De kinderpolie.
Ja, iets wat ik nooit verwacht had.
Nee.
Ik heb nooit met kinderen beroepsmatig gewerkt. Nooit. En aan het eind van mijn carrière, toen was er een oud-collega hoofdverpleegkundige die mij belde. Marga, zou je eens met me kunnen komen praten? Ik zeg, oh, dat kan ik altijd. Wij hadden toen al thuis samengevat dat ik nog maar een jaar of twee zou werken.
Mm-hmm.
En dus ik de volgende dag naar haar toe. Zij was hoofd van meerdere kinderafdelingen.
Mm-hmm.
En toen zegt ze ineens, ik heb iemand nodig op de poli, een leidinggevende, en ik wil zo graag dat jij dat doet. Ik zeg, hoe kom je nou toch bij mij? Nou ja, ze kende mij als mm-hmm. collega hoofdverpleegkundige. En ze hadden daar iemand in rust en kalmte nodig, was het. Ik ben daar voor een sollicitatiegesprek geweest. En dat was hartstikke leuk. Ik had het nooit verwacht. En ik heb daar in plaats van 2 jaar, bijna 3 jaar gewerkt. 2,5, 3 jaar. En ik vond het zo leuk. Die kleine hummeltjes, ze zag ze van baby tot 18 jaar kwamen ze daar. In van alle specialismen, dus wat moet ik zeggen, cardiologie met name. Nou, dat is op dit moment heel politiek actueel.
Ja, want
want er is al een geruime jaar een discussie over het feit dat onze minister die nu weg is,
ja,
dat die de cardiologie bij het LUMC weg wilde halen, de kindercardiologie. Hè?
Minister Kuipers, die was rigoureus. En
juist,
toen brak denk ik toch de paniek uit in verschillende ziekenhuizen.
Dat is ook zo. Ze hebben ook rechtszaken zijn ze begonnen en zo. En ze hebben ook echt gelobbyd. Maar ja, ik zou het ook werkelijk heel jammer gevonden hebben als dat wegging, want het lijkt erop dat ze nu toch door mogen gaan.
Ja.
Want het was een prachtig specialisme. Als je ziet wat die vakgroep specialisten van de cardiologie daar doen in samenwerking met het AMC. En als je dan zelf die kinderen meegemaakt hebt van klein, dat je ze ziet opgroeien met zo'n aandoening en zo, en je ziet ze dan 1 keer in 3 maanden of zo op de poli. Nou, die kinderen op die poli, ik heb nooit geweten dat ik dat zo leuk vond.
Want wat komen die kinderen op die poli doen? Probeer dat eens te omschrijven.
Nou, van alles. Ze komen voor gewone controles. Als het bijvoorbeeld die moeilijke cardiologiepatiënten zijn.
Ja, ja.
Of nierpatiënten. Dan komen ze voor controles. Maar ze komen ook onverwacht op een poli. Als ze ernstig ziek ineens worden. Of als ze iets hebben wat onherkenbaar is. Wat uitgeplozen moet worden. Wat dat is. Dus om allerlei redenen komen ze bij je. En als je dan ziet dat een kind, zelfs als hij ziek is, hoe levendig hij dan nog vaak kan zijn.
En dat zijn dus kinderen die komen een uurtje, maar ook een paar dagen.
Als ze een paar dagen komen, dan worden ze opgenomen op de kliniek. Maar ze komen eerst op de poli binnen.
Mm-hmm.
De poli die moet bepalen hoe ernstig het is en of er een opname ja of nee nodig is. Nou, en dat werd bekeken. En als een opname nodig is, dan gingen ze direct door naar de afdelingen. Mm-hmm. De zesde is okay. Dat momenteel op het LUMC. En dan gingen ze gelijk door. Maar anders, dan kwamen ze alleen maar voor controles. En soms wel controles dat ze wel eens 2 keer in de week of 3 keer in de week moesten komen, hoor. Dus dat ligt er helemaal aan wat het was en hoe het kind was.
Dus je leert die kinderen, die leer je gewoon kennen. Bij naam, wat ze hebben, hun eigenaardigheden en hoe je ze...
Zeker de verpleegkundigen die daar al soms 10 jaar werkten, die wisten echt precies van de kinderen wat of hoe. Echt. En dat was ook voor de artsen vaak wel een sturing. Van als die dat zegt, dan moeten we dat wel in de gaten houden, want die kennen die kinderen heel goed. Ik heb haar maar 2,5 jaar gewerkt, dus ik heb niet zo dat ik echt kinderen heel goed kende.
Nee.
Maar het enthousiasme van kinderen. En als je ze daar zag rennen op de gang, soms met blote voetjes en met een luier om, die kleintjes, en dan toch heen en weer die gang op rennen. Ik heb daarvan genoten. En te organiseren dat bijvoorbeeld zo'n elektrisch BMW-autootje, dat ze daar mochten rijden door de gang. Ik vond het wel leuk, maar het was voor de arts een beetje lastig, want die dingen maakten nog wel flink lawaai, mm-hmm. zodat je in de spreekkamers daar toch last van had. Dus, maar dat soort dingen organiseren voor kinderen die ziek zijn, ik genoot ervan. Ja,
en dan het opbouwen van een vertrouwensband, want die kinderen komen natuurlijk in een voor hun totaal vreemde, enge omgeving.
Ja, nou, en dat moet ik echt een compliment geven aan het team van die poli. Hoe gedreven die verpleegkundigen zijn om inderdaad dat aspect, om de kinderen rustig te maken en niet angstig te maken, dat hebben die meiden in zich. Het waren bijna allemaal meiden in dit geval. Die hebben dat in zich. Dat is echt hartstikke mooi om te zien als leidinggevende met wat voor enthousiasme zij hun beroep doen.
En hoeveel hulp krijg je dan van het ziekenhuis, van het LUMC zelf? Of waren er ook een heleboel dingen die je allemaal zelf moest uitvogelen, hoe je dat het beste kon aanpakken?
Nou, ik zeg altijd, ik heb mijn hele carrière altijd gedaan met mijn boerenverstand. Altijd alles. En natuurlijk moet je soms hulp en natuurlijk moet je soms vechten voor dingen. Maar het is ook leuk als er dan wat een keer lukt.
Vind ik wel leuk gezegd met je boerenverstand. Ja, je komt uit een boerendorp.
dat is zo. Dat is zo.
Thank you.
zong het nummer Wind Force 11, ook weer meegenomen door Marga van Am. Maar hier heb je ook weer wat, vooral de tekst of de vrolijke muziek?
Nou, het is vrolijk, maar met name van de storm, de windkracht 11, ja, ja, die iedereen in zijn leven wel eens meemaakt.
Ja, ja.
Dat.
Hoe ga je daarmee om? Is dat iets wat je, dat je energie op de een of andere manier hebt om alles, want zoals je op mij overkomt, vrolijk, altijd enthousiast, positief.
Ik ben soms te enthousiast. Mijn moeder zei altijd, als er vandaag wat in je leven gebeurt, is het jouw eigen taak om morgen weer wat van het leven te maken. En dat heb ik me altijd voorgehouden. Dat vond ik een hele wijze uitspraak van haar.
Dat is haast een tegeltjeswijsheid.
Ja, bijna wel, ja.
Ja. Ja. Oké, okay. Marga, we zaten aan het eind van je carrière, maar in de tussentijd, wanneer is dat begonnen? Je gaat op het ogenblik, elk jaar ga je 1 maand met Wil, met je vrouw, ga je in een auto ga je richting Frankrijk. Waar ga je dan naartoe en wat ga je, wil je daar doen?
Wat ons met name aantrekt zijn de rotsachtige omgeving van Bretagne. En daar huren we een huisje. We hebben een aangepaste auto waar we goed veel in kunnen doen. En we huren daar een huisje en wij houden van die rotsen bekijken. We houden van rommelmarkten. We houden van de Franse taal, dingen bekijken. Dus we hebben het altijd druk.
Allez-vous français?
Een petit peu.
Genoeg om een koffietje te bestellen en een biertje en een glaasje wijn. Hey, Bretagne, hoe kom je bij Bretagne?
Ja, hoe kom je met Bretagne? Dat is natuurlijk als je van Nederland komt. Ja. Ik ben ook wel een keer naar Zuid-Frankrijk geweest. Ja. Maar dat vond ik dan toch te ver rijden voor het, hetgeen je dan vindt. Ja, dat. Bovendien hou ik niet van de hele hitte. En Bretagne is minder heet. Daar heb je toch altijd de frisse wind van de zee.
Mm-hmm.
En ik ben niet van de hele hitte van 40 graden. Dat vind ik helemaal niks.
Ja, Bretagne, dat is natuurlijk ook groot. Of zeg je, ik zit echt in een specifiek gebied met. Ik kan me voorstellen dat je zegt, ik wil te ver bij die oorlogsgebieden vandaan blijven.
Oh nee, daar zijn we ook wel geweest in Normandië, van de oorlogskerkhoven. Vond ik ook heel interessant. Nee, we hebben eigenlijk de hele kust van Frankrijk, de kust van Bretagne aan de bovenkant, hebben we eigenlijk helemaal al wel gezien. Wacht even, die zet ik uit. Hebben we wel gezien, maar.
Ze weten je toch altijd weer te
vinden.
Ja,
dit is de zonnebloem, hè? Waar we die heb ik uitgezet, sorry. Dus die hele kust, en met name die kust van Bretagne, die spreekt ons aan.
Mm-hmm.
Dus voorlopig gaan we daar nog weer naartoe, zolang we dat kunnen.
Ja, nou had je het over markten. Jij bent iemand die zelf veel markten ook bezoekt vanuit je hobby, laat ik het zo maar noemen. Want je bent iemand die overal glazen potjes vandaan probeert te toveren. Want je bent een expert in het maken van, laat ik het maar zo zeggen, jammetjes. In alle uitvoeringen die je kunt bedenken.
Dat klopt.
Hoe ben je daar nou wel bij gekomen dan?
Nou, vroeger in Steggeda deed ik al altijd bramen plukken.
Ja, ja.
Dat was gewoon ons tijdverdrijf. Dat vonden we leuk en dat deed je als jongelui. En toen was ik hier in Noordwijk en toen zei een kennis van mij, een vriendin van mij, die zei, goh Margen, je maakt altijd bramenjam, maar daar in Neden, aan de andere kant van het land, daar is een nationale jammarkt. En wat wil nou? Mijn moeder komt daar vandaan. Dus die wereld is zo klein. En dat betekende dat ik toen, dat is nu 27 jaar geleden, ben ik daar voor het eerst op de markt gaan staan. En tot vorig jaar heb ik daar nog gestaan. Ieder jaar weer. En dat was voor mij ook een soort familiereunie. Want mijn moeder was 1 van 12. Dus een heleboel neven en nichten daar nog. Dat is hartstikke leuk. Op dit moment denk ik dat ik me meer ga orderen. Ik maak nog steeds jam.
Ja, ja.
Allerlei soorten. En op dit moment heb ik 2 keer op Veldzicht gestaan.
Ja.
Dat bevalt me ook heel goed.
Dat is lekker dicht bij huis.
Juist.
Hey, maar, want ik kom ook wel eens potjes moes tegen en appelmoes. Maar waar maak je dat? Hoe doe je dat allemaal dan?
Gewoon in de keuken.
Gewoon in de keuken.
En achter het huis hebben we een hele mooie blokhut. En die is speciaal voor mijn rommel qua jam maken.
Dus daar kun je al die dingen doen. Want hoe ingewikkeld is dat?
Nou, het is niet echt ingewikkeld. Het is heel veel werk. Dat moet ik wel zeggen. Ik denk dat menigeen onderschat hoeveel werk het is. En het is ook wel een hobby die wat geld kost. Nou mag een hobby ook wel geld kosten. Maar ik bedoel, je hebt er wel spullen voor nodig. En de geleisuiker voor nodig. De potjes kopen en dat soort dingen. Dus ben ik blij met gratis potjes die ik krijg van iedereen. En daar doe je dan wat tegenover. Dan is het, nou, wil jij een keer een potje jam van me hebben?
Ja.
Maar het is niet ingewikkeld. Het is veel werk. Je moet het wassen, je moet het koken, dan moet het afkoelen. Nou, dan ga ik nog hoedjes erop doen, strikjes erom, etiketten maken.
Het
allemaal
ziet
dat
er
soort
geweldig
dingen
uit. Nou ja, dat, stickertje erop.
Juist, en ik ga dus naar die rommelmarkten om mandjes te vinden. En dan doe ik dus mandjes maken met 3 of 4 verschillende potjes erin, met nog een friemeltje erbij als versiering. En nou, dat doe ik ook voor de kerkenveiling, mandjes met jam. Dus het is een beetje uit de hand gegroeide hobby.
Waar je veel plezier in hebt.
Juist, waar ik veel plezier in heb en die ongeveer een klein beetje kiet speelt. Nou, dat is leuk. En dat naast alle andere hobby's die ik ook nog heb, hoor. Als reizen, ja, borduren, stenen, ja, schilderen, dus van alles.
En mag je dan de zonnebloem ook als hobby betitelen of zeg je nou, dat is toch wel wat heftiger, wat...
Het is een heel ander iets, maar ja, het is wel zo dat ik het leuk vind. Dus... ook een soort hobby, denk ik. Ik ben ermee begonnen net nadat ik met pensioen gegaan ben. Mm-hmm. En ik geniet er zelf ook van om voor andere mensen hier in het dorp dingen te kunnen regelen.
Ja, want dat hoor ik dan, dat je een kanjer bent in het sluiten van deals. dat je heel goed allerlei activiteiten kunt gaan bedenken. Ja, want je hebt natuurlijk altijd in het management gezeten. Dus dan zit je ver vooruit te denken wat je allemaal zou kunnen doen.
Ja, dat is ook echt nodig, hè?
Hoe groot is een zonnebloem in Noordwijk trouwens?
Wij hebben ongeveer 80 gasten.
Gasten, ja.
En we hebben ongeveer 50 vrijwilligers. Waar we graag nog veel meer bij zouden willen hebben, hoor.
Okay.
Want hoe meer vrijwilligers, hoe meer we zouden kunnen doen voor mensen.
Mm-hmm.
En... wij proberen iedere maand minimaal 1 activiteit voor de gasten te regelen.
Hoe kun je gast worden bij de zonnebloem?
Iedereen die een beperking heeft,
ja,
of dat nou visueel is, of met een stok lopen, ja, of met een rolstoel, mm-hmm, of iemand die eenzaamheid daarbij ook nog heeft,
ja,
die kan zomaar aangeven, ik wil graag gast bij jullie worden. Dan volgt er een intakegesprek en dan zijn 2 dames die dat helemaal regelen binnen het bestuur. En dan wordt gekeken, voldoen mensen aan de criteria? Zo ja, nou dan kan mijn gast worden. En dat kost in principe, hoeft dat geen geld extra te kosten.
Als jij nou iemand tegenkomt waarvan je denkt, nou, die zou eigenlijk best wel eens gast moeten gaan worden bij ons.
Dan heb ik soms wel het lef om het heel vrijblijvend te vragen. Want je moet nooit... dwingen, heb ik ervaren. Dat moet je echt niet doen. Dat is niet goed. Het moet de mensen hun eigen keus zijn dat ze het ook willen.
Mm-hmm.
Maar dan zeg ik, heeft u wel eens gehoord? En u mag ook wel een keer, als u niet weet wat het is, komen kijken bijvoorbeeld.
Ja.
Dus, en ja, de mensen, er zijn toch een hele hoop mensen die ervan genieten en die tot de vaste kern van bezoekers bij activiteiten komen.
Ja. En wat moet ik me dan voorstellen dat je zo'n kei bent in het... In de deals afsluiten, laat ik het zo zeggen.
Ja, dat valt op zich wel mee, hoor. Ik probeer wel over de prijs een beetje te onderhandelen.
Tuurlijk.
Dat bedoel ik. We proberen een zo goedkoop mogelijke activiteit voor de gasten aan te bieden. En als dat nou een lunch is bij ergens, nou, dan probeer ik wel. Ja, het is voor de zonnebloem, kan het niet ietsjes goedkoper?
Tuurlijk.
Of wat kunt u doen voor ons? En er zijn toch best wel veel horecabedrijven die wel wat willen doen.
Hoe kom je aan geld dan om dat allemaal te betalen?
Nou, de zonnebloem is natuurlijk, bestaat dit jaar landelijk gezien ook 75 jaar.
Mm-hmm.
En daarvoor geven veel mensen aan de centrale zonnebloem in Breda. 1 keer per jaar krijgen wij als afdeling Noordwijk hier, krijgen wij ook een donatie van de zonnebloem centraal. Dus van wat mensen landelijk geven, krijgen wij ook een klein deel. Verder verkopen wij zonnebloemloten 1 keer per jaar. En nou, daar is jouw vrouw dit jaar de hoofdverkoopster in geweest.
Oh jeetje.
Ik mocht nummer 2 zijn. Ja. Dat was heel leuk. Maar daar krijgen we dus ook een flink deel van. Gaat in onze kas waarmee we wat kunnen doen. We hebben de Rabobank supportactie. Hebben we dit jaar weer een gift van gehad. Helaas dit jaar de Meerlanden niet. Maar we proberen dus op verschillende manieren geld binnen te halen. En daar betalen we dan de activiteiten een deel van. Want de mensen, echte activiteiten, betalen de mensen altijd zelf ook een deel, de gasten. Maar niet alles. Dus we proberen het een beetje goedkoper te maken.
En als je er nog tijd over hebt, dan ga je ook nog eens een keertje hier in het gebouw waar we nu met de studio zitten. Want in de andere afdeling, daar zitten jullie wel eens te britsen.
Ja, inderdaad. Dat is ook een van mijn hobby's, britsen. Klaverjassen en britsen, dat doe ik ook nog steeds.
Hoe groot is die bridge? Hoe zijn die bridgebijeenkomsten dan?
Nou, dat is heel wisselend. Waar wij hier gaan is vrijdagmiddag, dat is van Oud-Noordwijk. Ja, ja. Dan kun je 2 keer per week, je kunt of in de weekend woensdag of hier op vrijdagmiddag in Trefpunt. Dat is Oud-Noordwijk. Maar je kunt ook britsen soms bij, hoe heet dat, bij de Vuurbaak. Ja. Dat is donderdagavond hier. Ja, ja. En bij de damesbrits, morgenmiddag is bijvoorbeeld de damesbrits, dat is ook weer een apart clubje, ook hier. En die zijn op dinsdagmiddag. Dus je kunt in Noordwijk zoveel britsen bij verschillende clubs.
Maar als je nou eens gaat terugkijken op je leven, hoe trots ben je dan wat je allemaal gedaan hebt?
Nou, ik ben best trots. Ik was geen goede leerling vroeger. Ze zeiden dat ik naar de huisartsschool moest. Ik zei, nou, dat mag je best zeggen, maar dat doe ik niks. Ga ik op een stoel zitten en doe ik niks. Mm-hmm. Ik zeg, ik wil naar de MAVO. Ben ik ook wel een keer blijven zitten, hoor, daar niet van. Maar ik ben toch wel trots dat ik me zo deze carrière gedaan heb. Ja, en ik ben ook wel trots op hoe mijn leven verlopen is.
Kijk,
ja.
Dus je kunt terugkijken op wat goeds. Als er nou wat engs zou gaan gebeuren, wat raars, heb je dan een plan B?
Ja, de volgende dag weer wat van mijn leven te maken.
Maar je maakt me helemaal blij. Hoe was dat ene zinnetje nou weer, die tegelwijsheid?
Die tegelwijsheid, als er vandaag wat gebeurt, is het jouw eigen taak om morgen weer wat van het leven te maken. En dat heeft mijn moeder me geleerd.
En daar hoort dit nummer bij. Non, je ne regrette rien. Zeker. Ik heb nergens spijt van.
Juist, juist.
Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes jours.